Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Bonte Was Podcast.
Uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers.
Ik ben Wansi Muller.
En ik ben Zoe Papa Economou. En we wilden eigenlijk een kortje opnemen, maar er is gewoon te veel te bespreken. Dus maak je op voor een heel lang kortje.
Ja, of zullen we het gewoon een najaarspecial noemen?
Ja, je hebt gelijk. En ik zou zeggen, laten we er meteen induiken, Wansi. Want er is belangrijke transfernieuws, toch?
Ja. We weten niet precies wanneer deze aflevering online komt. Maar het zou kunnen dat ik dan net mijn laatste weken bij Radio 2 inga. Of dat ik net ben begonnen bij Sublime. Want ik ga daar 2 dagen de middagshow doen. Op woensdag en donderdag van 4 tot 7 ga ik naar Sublime. En ja, daar heb ik zoveel zin in. Dat is een beetje heel snel gegaan allemaal de afgelopen zomer. Maar dat wordt gewoon superleuk. Ik ga daar nog meer de diepte in met fijne soul en funk. En natuurlijk ook een beetje R&B. En ik kan ook gewoon weer lekker jazz draaien. Dat kan gewoon, weet je. Zonder dat ik alleen maar, weet ik veel, de grote namen hoef te draaien of zo. Ik kan daar ook lekker mee de diepte in. Dus ja, ik heb daar echt heel veel zin in.
Nou, echt te gek. Ja, Sublime is een van mijn favoriete radiozenders. Ik ben niet... Sorry mensen, een heel uitgebreide radioluisteraar. Waarom komt dat onder andere? Ik rijd geen auto, maar ik zit wel eens in de auto en dan staat altijd Sublime op. Dus ik ben heel blij en dan kan ik jouw zoetgevoiste stem nog vaker tot mij nemen.
Heerlijk. Nou ja, en als jij aan het luisteren bent, join Zoe. Natuurlijk ook maandag en dinsdag, want dan doet Angelique Houtveen de middagshow. Eigenlijk luister gewoon altijd als je kan naar Sublime.
Ja, altijd Sublime. Ja, volgens mij is er nog meer transfernieuws, hè? Want het is ongeveer een unicum bijna, maar er is een talkshow die nu 2 biculturele vrouwen als presentatrice heeft.
Ja, Natasha Gibbs en Nadia Moussaïd. Ja, wauw. Ja, toen we dat hoorden waren we natuurlijk super blij, hè?
Zeker.
Ik bedoel, het hartstikke verdiend. Dat allereerst. Het zijn 2 vakvrouwen. Dus ja, alleen hulde voor de 2. Ik hoop dat zij, zonder nu heel negatief te klinken, op 1 wat omhoog kunnen trekken.
Ja, ik vind je heel erg schappelijk. Dat hoop ik ook. En dat is echt het enige plusje voor dat programma, denk ik. Die deze uitzending voorbij komt. Nee, maar ik vind het wel. Ik ben heel blij dat deze combinatie er is. En ben reuze benieuwd. Ja.
Hoe is het met jou, Zoe? Heb jij nog trends voor nieuws?
Nou, wel goed. Ja, jeetje. Ik heb geen transfer nieuws, want ja, ik ben gewoon ondernemer, dus ik transfer eigenlijk de hele tijd. Ik ben nog steeds heel druk natuurlijk met het laatste boek dat ik heb geschreven. Dat bestaat nu bijna een jaar. Daar gebeuren wel leuke dingen omheen. Spannend is dat er een korte podcastserie van komt. Ga ik samen met Kauthar doen. Gewoon geen concurrentie te verbonden was. Gewoon ernaast. Gaan we een paar afleveringen opnemen rondom ons boek. En verder ben ik met heel veel verschillende dingen bezig. Dus ik mag niet klagen. Ik heb ook een mooie zomer gehad. Hoewel ik de nieuwszomer om heel veel redenen heel ingewikkeld vond. En dat heeft natuurlijk met Ter Apel te maken. Wat daar gebeurt is natuurlijk onbeschrijfelijk schaamtevol en gênant en mensonterend. Maar daar gaan we het zo direct over een paar minuutjes over hebben. Want we dachten, we beginnen toch even met wat vandaag, het is vandaag vrijdag 9 september, echt het grote nieuws is. Omdat The Queen, de English Queen, is overleden. Queen Elizabeth, 96 jaar. Hoe vind jij dat Nederlandse media, of misschien ook überhaupt internationale media hierover berichten?
Nou, toch vrij eenzijdig. En ik weet over de doden niets dan goeds. Tegelijkertijd is het natuurlijk een beetje raar om te doen alsof zij niet aan het hoofd heeft gestaan van een imperium. Dat kolonialisme, imperialisme, racisme, nou ja goed, al dat soort dingen. Ja, ik wil niet zeggen heeft uitgevonden, maar bijna wel. Er zijn gewoon een heleboel mensen die nog steeds de gevolgen voelen van hoe het Britse Rijk zich over de hele wereld heeft gedragen. En door te doen alsof zij alleen maar een geweldig persoon was die het land zoveel geweldigs heeft gebracht, dat vind ik echt veel te eenzijdig. Ik vind dat in Nederlandse media het heel vaak toch lukt om de kritische noot te plaatsen bij van alles en nog wat. Maar bij dit soort onderwerpen, hè, als dan de hand in eigen boezem moet worden gestoken, dan lijkt het toch weer lastig. Want als dit zou gaan over Zwarte Piet, was het natuurlijk helemaal niet moeilijk om een kritische noot erbij te plaatsen. Maar nu vinden mensen dat dan toch ingewikkeld. En ik kan me ook voorstellen dat het iets te maken heeft met het feit dat ze is overleden, hoor. En dat mensen dan denken, nou ja, misschien moeten we dat daar nu niet over hebben. Maar het zou toch sieren. Omdat er toch iemand is overleden van wie mensen hebben gehouden. Zo, daar wil ik heus wel in meegaan. Dat je misschien kan zeggen van, het is misschien niet helemaal het juiste moment. Tegelijkertijd is het wel het juiste moment. En dan moet ik hem heel even quoten hoor. Moet ik even opzoeken. Johan Frets die heeft daar een heel mooie Instagram post over gedaan. Sowieso een volgtip op Instagram. Hij had een heel mooie quote van een comedian. Anthony Jeselnik, I don't believe in too soon. I'm on a tight schedule.
Nou, maar ik zit ook terug te halen. Kijk, oké, ik zeg eerlijk, ik heb het niet letterlijk teruggehaald dat ik in de archieven ben gedoken. Maar er zijn heel veel sterren, laat ik het even zo noemen, want dat zijn natuurlijk koningshuismensen ook. Mensen, hele bekende mensen die heel veel verschillende kanten hebben of iets vertegenwoordigen dat verschillende kanten heeft. Even los van de persoon, Queen Elizabeth, zij vertegenwoordigt een statuut. Ik denk bijvoorbeeld even aan Michael Jackson, waar denk ik ook terecht ook hele obscure kanten meteen werden benoemd toen hij overleed. Dus natuurlijk dat er ook respect is voor verdriet, voor symbool wat iemand is geweest, et cetera. Ik denk dat het, wat mij betreft, gaat het daar niet om. Maar het kan en zijn. En het laat voor mij wel weer heel duidelijk zien voor wie het nieuws wordt gemaakt. En dat is niet voor mensen die dus de andere kant van de British Crown hebben ervaren. En dat vind ik ook weer een pijnlijk gegeven. En ik vind het ook heel jammer dat die ruimte niet, er in ieder geval nog niet is in heel veel media. Om hier aandacht aan te besteden. Want dat is wat zij voor heel veel mensen symboliseert. En helemaal niet een prachtig koningshuis. Dus daar moet je ook, vind ik, eerlijk over zijn. Zeker als je claimt nieuws voor de mensen te maken. En daarbij, want ik zie wel, hè, maar dat zit natuurlijk ook op de social media communities waar wij in zitten, daar zie ik wel heel veel kritische posts erover. En wat je dus ook vaak hierbij ziet ontstaan is, hè, jij begon natuurlijk ook een beetje mee over de doden, niets dan goeds. Dat mensen dan gepoliced gaan worden van, pas eens op, dit moet je niet gaan zeggen, iemand is net overleden. En iemand is ook een volgtip die ik volg op LinkedIn, is dat dan? Die heet Farsin Farsad. Is ook iemand die Kauthar en ik voor ons boek hebben geïnterviewd. Die schrijft daarover vandaag. Nobody has any right to police how those who have been brutalized by the crown are expressing their emotions today. En dat vind ik heel sterk verwoord. Ik bedoel, iedereen heeft hier heel verschillende emoties bij en die mogen er allemaal zijn. Zij is toch ook een omstreden figuur. En het is heel interessant dat we haar per se, en dan nog even los van haar als persoon, maar gewoon wat zij het instituut wat zij vertegenwoordigt, dat we het zo moeilijk vinden om dat als omstreden te zien. Tot zover voor nu even de berichtgeving rondom de Queen. Laten we naar Ter Apel gaan en zullen we dan maar meteen bij het begin beginnen? Nou, laat ik niet zeggen het begin, het dieptepunt. Laten we bij het dieptepunt beginnen. Je bent een talkshow-redactie. En dan?
Ja, we moeten iets met Ter Apel. We moeten iets met Ter Apel. Ja, het is zo verschrikkelijk wat daar gebeurt. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon een locatie-uitzending maken, zodat we gewoon al die zielige mensjes kunnen zien en daartussen kunnen gaan zitten, zodat we extra goed voelen hoe schrijnend deze situatie is.
We willen daar zijn, we willen daar zijn. Laten we gaan regelen dat we daar kunnen zijn.
Nou, wat een geweldig idee, Zoe. Wat een geweldig idee, gaan we doen.
En wie nodigen we dan uit aan tafel? Zullen we eens kijken of ze zelf aan tafel willen zitten?
Nee, natuurlijk niet. Nee, we gaan toch gewoon praten over mensen.
En we moeten ook wel verschillen. Dan moeten we ook een beetje in discussie kunnen gaan over het beleid en zo. Nee. Ja, nee. Voor de mensen die niet van licht cynisme houden, excuses. Maar dit was natuurlijk wel een heel pijnlijke aflevering uit de missersgeschiedenis van de Nederlandse media. Het was echt, ik wist gewoon niet wat ik zag. Een vriendin van mij attendeerde me er eigenlijk op. Want ik in de regel lig ik al lang en breed te pitten om de tijd dat op één wordt uitgezonden. En ik heb echt met mijn open mond zitten kijken naar de beelden die voorbij komen. Het is natuurlijk bijzonder pijnlijk om te kijken naar ja, vooral bestuurders en politici die waren uitgenodigd. Er zaten geloof ik 1 vrijwilliger of 2 vrijwilligers, waarvan 1 een vluchtelingenachtergrond had. Die met elkaar aan tafel over gaan praten, terwijl je achter hekken gevluchte mensen vanuit Ter Apel zag toekijken. Hoe heb jij het toevallig live gezien, Wansi, of ook later teruggekeken?
Nee, zeker niet. Ik kreeg het op Twitter mee. En daar ging het natuurlijk hartstikke los. Zo heb ik het nieuws tot me genomen dat dat er was. Maar als ik zoiets lees, ik voel dan vrij weinig behoefte om er naar te gaan kijken. Want het doet helemaal niks voor mijn gezondheid. Dus ik dacht, ik noteer het. En als wij Bonte Was gaan opnemen, dan kunnen we het erover hebben. En ik weet, ik ben zelf toch een beetje van de school. Als je ergens een mening over hebt, dan moet je het wel gezien hebben of gehoord hebben. Maar in dit geval kon ik mezelf daar gewoon niet toe zetten. En ik ben blij dat jij wel iets hebt gezien. Zodat we in ieder geval het hebben over iets waar jij in ieder geval naar hebt gekeken. Maar het gaat mij vooral om het proces daarvoor. Want daar hebben we het ook wel vaker over. Er moet ergens in dat hele proces toch iemand zijn die zegt, jongens, misschien moeten we dit niet willen. En dat wederom niet gebeurt. Ja, dat is eigenlijk waar het mij om gaat.
Ja, het is, kijk, want even voor de duidelijkheid toch nog. Hè? Want ik had hier ook wel gesprek met mensen over die zeiden, ja, maar ze proberen in ieder geval daar aandacht voor te vragen en op die locatie te zijn. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Natuurlijk is het heel belangrijk dat er aandacht voor wordt gevraagd. Ik bedoel, er zijn natuurlijk gelukkig ook veel media die hier berichtgeving over maken, die mensen daar interviewen. Het gaat erom vanuit welke positie dat doet, maar ook vanuit welke reden. Ik heb zelf ook bijvoorbeeld de aankondiging die ze hadden, we hebben natuurlijk nu ook op Instagram Bonte Was doet eindredactie. Ja, die heb ik ook even aangepakt, maar ook vanavond een speciale aflevering. Live! Ja, het is gewoon dat je echt denkt, nou ja, over het leed wat ergens gaande is, op die manier daarmee omgaan, maar ook voor zo'n hek gaan zitten. En ik vind het echt schaamtevol. En ik snap gewoon niet dat er inderdaad niemand op zo'n moment is die denkt, dit is volgens mij niet helemaal wat we willen. En dan ook de type gasten die je uitnodigt. Het was op zoveel manieren totaal de plank misgeslagen. En ja, echt een dieptepunt vond ik het. Ik heb het niet helemaal uitgekeken hoor. Dat trok ik gewoon niet. Maar we zijn begonnen met het dieptepunt. Maar we kunnen wel wat meer nog over de berichtgeving rondom Ter Apel bespreken. Zullen we een paar kranten erbij pakken? Jij zag een kop in de Volkskrant die nogal typisch was.
Ja. En nou weet ik niet of die specifiek over Ter Apel ging, maar die ging natuurlijk wel over vluchtelingen, wat ook een beetje een ingewikkelde term is natuurlijk. Maar die kop was last pakken zonder enig toekomstperspectief. En die had iemand toen getweet joehoe Volkskrant, wat zijn jullie aan het doen? En toen heeft die hoofdredacteur Pieter Klok gereageerd. Lees je ook meer dan de kop? Zo ja, waarom interpreteer je hem dan zo? Waarvan ik denk, koppen zijn toch soort van een samenvatting van het artikel? En je kan wel zeggen, je moet het hele artikel lezen. Maar er waren heel veel mensen terecht die reageerden daaronder. Van als ik bij de supermarkt in de rij sta en ik ben geen Volkskrantlezer, maar ik zie wel die kop voorbij komen, dan is dat wat mijn beeld kleurt. Hè, we weten al hoe er gedacht wordt in Nederland over vluchtelingen. Dus waarom zou je met zo'n kop daaraan bij willen dragen? Uiteindelijk hebben ze de kop natuurlijk aangepast online. Maar ja, in de gedrukte editie niet.
Beeldvorming in een notendop is dit. En het zal me echt aan mijn reet roesten dat het hele artikel misschien, dat dit dan ongetwijfeld een quote is wat eruit wordt gepakt, of dat het een heel andere strekking heeft. Dit is wat bij mensen blijft hangen. En ik vind dat je daar als groter medium een verantwoordelijkheid in hebt. En nou ja, de verantwoordelijkheid, het is heel vergelijkbaar in die zin met Op1, hè, met die promoteksten die zij dan gebruiken. Het is puur of voor verkoop. En dat maakt het dus heel erg pijnlijk, want je zet groepen mensen heel erg weg. En overigens, want ik denk in dit geval zou het misschien ook over asielzoekers. Nou ja, dat heeft natuurlijk met Ter Apel ook te maken. Maar ik vind ook zelf de term asielzoekers vind ik heel ingewikkeld. Daar schrijf ik ook wel vaker over. Kijk, je moet termen hebben, dat snap ik wel. Maar je haalt zo het menselijke aspect eruit. En ik probeer zelf ook bijvoorbeeld iets wat vaker over gevluchte mensen of mensen met een vluchtverleden te praten. Dan dingen als statushouders of asielzoekers. Dat zijn zulke afstandelijke termen. Die heel erg vaak eruit halen dat je nog met mensen te maken heeft. En dan voelt het ook veel minder dichtbij. Nee, ik had zelf nog een kop. Die zag ik ergens in de zomer ook in Trouw. Griekse toestanden in Ter Apel. Nou, voor alle mensen, want ik heb daar natuurlijk over gepost. En dan krijg je natuurlijk weer mensen die zeggen, ja, maar het is ook vreselijk in Griekenland. Daar gaat dit even niet om. En het is ook een totaal niet vergelijkbare situatie. Maar daarover kan ik een andere keer wel uitweiden. Waar het mij om gaat is, nee, het zijn geen Griekse toestanden. Het is Nederlands wanbeleid. En het is een mechanisme, en daarom wil ik dit aanstippen, dat er heel erg een neiging is om iets niet het eigen falen te willen inzien. En er dan andere landen bij te gaan betrekken, weet je wel. En dat, dat vind ik vaak in Nederlandse berichtgeving, maar dat zit ook wel een beetje nog, nou dat niet een beetje, dat zit in heel veel van onze systemen. Wij hebben een heel positief zelfbeeld over onszelf. En vinden het dus heel moeilijk om kritiek te verstouwen. Dus op het moment dat er iets niet goed gaat, dan wordt er heel erg snel iets een term opgeplakt. Een externe factor moet bij niks Griekse toestanden. Dat heeft namelijk ook allemaal met EU-beleid te maken. En nee, ik ga heel veel dingen niet goed praten, want er is ook een vreselijke regering die allerlei vreselijke dingen daar doet. Maar ook dat, die Griekse toestanden, dat zijn EU-toestanden ook, om er dan toch maar wat over te zeggen. Want wij helpen lekker samen gewoon die boten terug te duwen, hoor. Maar goed, nogmaals, ik praat dat totaal niet goed. Maar dat is een situatie, een andere situatie die kritiek verdient. Hou het bij je eigen shit. En wij zijn hier niet meer goed mee aan het omgaan. Dus, en ik zag het vaker terugkomen, hè, die verwijzing naar Lesbos. En er zit ook suprematie in, hè. Dat wij zouden dat toch moeten kunnen. Daar ben ik het mee eens, maar dat weet je, maar het is op allerlei manieren gewoon een hele vervelende manier van journalistiek bedrijven. En ja, daar wil ik er nog eentje aan toevoegen. We hebben ook heel erg moeite met de term opvangcrisis. Want dat veronderstelt alsof er soort iets is ontstaan. En dat het nu ineens dat ze daar in Ter Apel, dat ze in de pineut zitten, zeg maar. Het is regeringsbeleid. Al heel erg lang. Dit is niet ontstaan. Dit is mede mogelijk gemaakt door de afgelopen regeringen van Nederland.
En de context daarbij is dus dat als er een tijdje minder vluchtelingen kwamen, dan werden opvanglocaties gesloten. En als er dan meer vluchtelingen komen, zeg je, ja, nee, we hebben te weinig plekken. Dat hebben jullie bewust gecreëerd.
En dan ga je ook nog als oplossing bedenken. Nou ja, toen...
Met die boot.
Maar ik bedoel als oplossing ook. We willen dat gezinshereniging even minder. Toen dacht ik echt, nou, welk land leef ik? Dat ik dit hoor, en dat kan juridisch geloof ik ook helemaal niet. Goden zijn gedankt. Maar het is gewoon zo gênant op allerlei vlakken. Dus ja, ik heb het gewoon over opvangschandaal. Waarmee ik, net als het toeslagenschandaal, ik ben niet, of loonschandaal. Ik ben niet meer zo van dit soort termen als crisis. Je moet veel duidelijker maken dat dit door iemand is veroorzaakt. Maar wat bedoelde jij dan met de boot?
Nou, dat er een boot was waarop ze vluchtelingen wilden opvangen die niet mochten aanmeren. Dus ze moesten dan maar gewoon dobberen op de zee.
Oh, vreselijk.
Top. We zijn zo geïrriteerd. Laten we lekker verder gaan. Ik zag een onderzoek van Women Inc. voorbij komen.
Ja, dat was het vervolg, denk ik, hè, op een ouder onderzoek van hun.
Ja, en dat was eigenlijk ook meteen wat ik dacht. In dat onderzoek is weer naar voren gekomen dat 3 van de 10 mensen op tv vrouw is. Maar toen dacht ik, ik weet nog dat er volgens mij een soort convenant was gesloten tussen, was het RTL en de NPO en weet ik het veel allemaal. En ik dacht, maar waar is de verantwoording dan? Want het is nog steeds, ik zag dan volgens mij de reactie van de NPO van, ja nee, het is nog steeds belangrijk, traineeships.
Ja, natuurlijk, want stages en traineeships gooien we er weer tegenaan.
Ja, en dat vind ik een beetje interessant. Waarom gaan we mensen niet verantwoordelijk houden voor wat ze toen hebben gezegd? Waarom hebben we gewoon weer een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het nog steeds prut is? Dat weten we toch al?
Ja, daar ook een volgtip. Giti Mohebi op LinkedIn, die schrijft daar ook vaak over de eindeloze onderzoeken die worden gedaan. Ik vind het op zich goed dat Women Inc. het doet, hè, want het houdt scherp. Maar het is een herhaling van zetten de hele tijd. En we weten dit, het verandert dus weinig. Het is goed om te laten zien dat het weinig verandert. Maar ja, de mensen die hier inderdaad verantwoordelijk voor zijn, of laat ik zeggen de instituten, die kunnen dan weer een praatje houden. Oh, vervelend. Nou, en we gaan weer door. En ja, nog even iets erbij, want dat speelde een beetje rond die tijd. Zeg maar 1-2 weken daarvoor was er een dame die bij Op1, daar zijn ze weer, redacteur was geweest, die een opiniestuk had geschreven. Ja, en ik vind het zelf vervelend dat ik die termen toch ga herhalen, want ik hou daar niet van. Dat is ook zo'n journalistiek trucje om leuke termen te bedenken en dan gaan ze een eigen leven leiden. Maar zij wilde de zelfvertrouwenskloof van doorschuifvrouwen aankaarten. Nou, ik doe even 2 tot 18 keer braak, braak, braak. Ik hou daar dus niet van. Doorschuifvrouw, dat gaat er dus over dat je als vrouw wordt benaderd voor een talkshow en dat je dan zegt, nou, ik weet iemand anders. Dan ben je ineens onzeker en heb je een zelfvertrouwenskloof. Ik denk dan, ja, of je hebt gewoon een heel goed inschattingsvermogen van jezelf en je denkt, mij niet bellen, ik ga echt niet in zo'n arena zitten, toedeledokie.
Ik ben dan die doorschuifvrouw, want ik doe dat regelmatig. Ik word heel vaak gebeld over iets en ik weet gewoon dat er mensen zijn die hier meer van weten. Dus ik zeg dan ook altijd, je mag mij best uitnodigen, maar ja, dan heb je waarschijnlijk niet het verhaal waar je naar op zoek bent. Dus weet dat.
En wat het dus ook nog eens doet, is dat het, ik vind dus dat je hiermee het verkeerde probleem aankaart. En misschien zijn er wel vrouwen die onzeker zijn, het zal maar wel. Aan 1, pak mannen aan die niet doorschuiven, want dat gebeurt ook heel vaak. Oh, ik kan het wel. Nou, ga daar maar. Doorschuif mannen, nieuw woord. Doorschuif mannen. Ik word gek van, nee, anti-doorschuif mannen moet ik ze dan noemen. En vervolgens, het gaat er natuurlijk ook over hoe die talkshows worden opgebouwd en hoe ze in elkaar zitten, waarvan menig weldenkend mens, en ja, misschien zijn vrouwen misschien sneller weldenkender, denken, hé, ik ga hier niet aan beginnen. Dit is niet de manier waarop ik in een setting wil zitten waar ik of helemaal word doorgezaagd of in discussie moet gaan met mensen. Hou maar op. Dus dat vond ik echt heel erg ergerlijk aan dit verhaal wat hier altijd op één hangt. Ja, we willen natuurlijk wel een wat langer kortje maken, maar we moeten natuurlijk ook niet overdrijven. Dus we gaan door naar overige irritaties. En we zijn natuurlijk een tijdje niet geweest, ook vanwege de zomer. Dus we hebben veel, veel op te noemen. Dus we hebben nog een rijtje even van irritaties die we toch nog even moeten zeggen, Wansi. En welke heb jij?
Ja, ik werd getipt door een luisteraar van mijn radioprogramma die mij volgt op Instagram, dat hij Radio 1 echt een berichtje had gestuurd, omdat daar een item was over de Tula-herdenking. Tula was een verzetsheld op Curaçao uit mijn hoofd, die ergens halverwege augustus, is echt schandalig dat ik die datum niet uit mijn hoofd weet, want het hoort bij onze geschiedenis, maar die herdacht wordt, en dat was dan een item, nou ja, op zich heel goed dat er is, maar daarna draaiden ze Men at Work, dus een item over de slavernij, en daarna draai je Men at Work. En hij vond dat heel ongepast. Hij stuurde mij dat door. Van jongens, dit kan toch niet? Dus bij deze, Bruce, dankjewel voor de tip. En ik heb even een shout-out naar jou gedaan in Bonte Was Podcast.
Ja, en blijf ons ook tippen. Dat is altijd heel erg fijn. Wij kregen ook een tip van een oude gast van ons, van Roesbek Kaboli, luisterde die vooral ook nog terug. Die tipte ook dat hij een heel bijzondere introductie hoorde van Lotfi El Helmini. Die heeft een nieuw boek geschreven, wat overigens een echte tip is. Dat gaat over 20 jaar na 9-11. Dat was natuurlijk vorig jaar, maar hij heeft nu essays gebundeld van mensen die moslim zijn of vanuit een islamitische traditie zijn opgegroeid, hoe zij, ja, die na die tijd zijn geboren of heel jong waren, hoe dat voor hen is geweest. Maar hij was bij Nooit Meer Slapen van de VPRO. Lotfi, heel ingewikkeld om uit te spreken, toch?
Ja man, nee, dat gaat niet. Lotfi. Bovendien, ik kan ook niet lezen.
En in onze Nederlandse taal, ik doe nu even tussen aanhalingstekens, is dat, kennen wij die lettercombinatie niet? Nou, dat was dus de reactie, I kid you not, van de presentator, die het tot 3 keer toe, in plaats van Lotfi, zei hij Lofti, Lofti, Lofti. En ik moet zeggen, ja, Lotfi die reageerde er heel sportief op. Maar het triggerde wel een en ander.
Ja, hè? Mevrouw Papa Kappa Koepa Kappa Doemenoemu. Nee.
Maar ook die reactie, nee. Ik respecteer dat, weet je. Ik snap dat je zit in een uitzending. Je gaat dat wel er niet een ding van maken. Want dat vind ik zelf altijd zo irritant. Het is al ergerlijk genoeg dat iemand dat steeds verkeerd doet. En die man, die ging ook wel even door het stof. Weet je wel, niet dat hij. Maar je denkt dan alleen maar, laten we in vredesnaam gewoon verder gaan. Ik wil hier niet nog meer tijd aan besteden. Maar het is natuurlijk gewoon een beetje, gênant. Jij had er ook nog eentje, van nu.nl geloof ik.
Ja, ik weet niet of ik er nou een screenshot van heb gemaakt, maar ik weet wel dat ik het meteen had opgeschreven. Want nu.nl doet het op zich best goed, hè. Zij besteden aandacht aan allerhande diverse onderwerpen. Maar nu zag ik dus een artikel over waarom vreemdgaan niet altijd het einde van je relatie hoeft te betekenen. En de stokfoto die daarbij stond was een foto van een zwart koppel.
Ja, ik heb het ook gezien. Ja, dat zou ik ook even niet hebben gedaan in dit geval.
Ja. En dat is inderdaad diversiteit gone wrong. Want je hoeft niet... Ik ga niet eens uitleggen waarom dat discutabel is. Maar nee.
Nee, zijn we nog niet aan toe. Er moet eerst nog wat meer worden rechtgetrokken voordat je dat weer kan doen. Ja.
Snap je? Ja, maar dat vond ik... Ik zuchtte nog maar weer een keer en dacht, deze kan mee.
Misschien nog wel even, dit is eigenlijk echt een hele belangrijke luistertip. Maar die staat nu ook even bij ergernissen. Omdat daar gewoon dingen in plaatsvonden die, mag ik het zo zeggen, want die bij ons allemaal wat traumatische gesprekken oproepten. Die we allemaal heel vaak gevoerd hebben. En namelijk de podcast van Maartje Duin en Chidem Yüksel.
Yes, Moslima heet die. Over de manier waarop foto's van moslima's gebruikt worden bij artikelen. Chidem is een fotografe en die heeft dus onderzocht wat de manieren zijn waarop moslimvrouwen in beeld worden gebracht. Nou ja, je kan het al raden. Dat is eigenlijk altijd een soort van 3 meter achter de man, nederig.
Boodschappentassen.
Ja, en zij herkende zich daar niet in en is dus gaan praten met mensen over of ze zich daarvan bewust zijn. En dat is een tweeluik. Echt een luistertip. Wees je er wel van bewust dat je waarschijnlijk geïrriteerd gaat raken van een zekere reactie van iemand van het ANP. Volgens mij had zij daar nou een stage gelopen of iets, of gewerkt?
En zij, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar zij heeft onderzoek gedaan, dus ook naar de ANP Beeldbank. En laat het gewoon maar even bij de naam noemen. Dit is hoofdredacteur Freek Staps, die werd door hun geïnterviewd. En ook, het gaat dan bijvoorbeeld ook, wat voor termen worden er gehangen aan bepaalde foto's? En dat zijn bijvoorbeeld ook foto's als terrorisme of radicalisme, of noem het maar op, die dan aan foto's, bijvoorbeeld wat daarin voorkomt van Abu Talib bij een iftar, het afsluiten van de avond na Ramadandag, het breek van het vaste, zeg maar, dat soort termen daar ook aan hangen. Maar het was echt een hallucinant gesprek. Het was en gênant.
Ja, dat was het. Ja.
Het zit hem er dan in dat je ook nog probeert het onderzoek van Chidem helemaal onderuit te halen. Je noemt ons racistisch, dat staat er helemaal niet in. En haar onderzoekswerk, het is heel emotioneel. Ook vreselijk om dat natuurlijk tegen een biculturele vrouw te zeggen, lekker makkelijk. Het gaat natuurlijk niet om dat je niet ook punten mag hebben in zo'n onderzoek. Maar dat je alleen maar in de tegenstelling gaat. Dat je helemaal geen ruimte laat voor... Nou, misschien zijn er ook bij ons verbeterpunten. Wij zijn als ANP een heel belangrijk meemiddel. Maar wij zijn objectief. Ik dacht echt, nou, wat hoor ik?
Nou ja, het was gewoon weer witte fragiliteit in 3, 2, 1. Het was... Echt soms als ik dat soort reacties hoor, dan denk ik, ben je nu gewoon een sketch aan het spelen? Toch, soms dan denk ik echt iemand die zit me in de zeik te nemen. Want je kan dit niet menen, maar hij meende het wel. En wat hij dan precies zei, ja, dat moet je dan even luisteren in de podcast Moslima.
Je kan het soms niet bedenken, nee.
Want het is natuurlijk gewoon raar dat jij bij een foto van Abu Talib bij een iftar als zoekterm terrorisme plaatst. Dat moet je gewoon erkennen.
Het was echt een pijnlijk geheel. En er was natuurlijk, de redactie had een workshop Blinde Vlekken gevolgd. Nou, dat denk ik maar van ze aan. Ik hoop niet dat ze dat ene moment bedoelen, 2 jaar geleden, dat ik op stellensprong opgetrommeld werd om na Black Lives Matters iets te vertellen over mediaberichtgeving, waarvan ik toen ook al heb gezegd, ik doe het alleen op de voorwaarde dat jullie heel aan de slag gaan met allerlei zaken. Ik vond het echt heel erg teleurstellend. Zeker van iemand die het ANP runt. Daar verwacht je gewoon wat meer reflectievermogen van. Kritische noot plaatsen mag altijd, maar je gaat iemand proberen echt zo in discrediet te plaatsen. Dan begrijp je dus ook niet waar inclusie over gaat, waar diversiteit over gaat. Dat begint met zelfreflectie. Daar begint het mee. En dat was totaal afwezig in dat gesprek. En ik moet echt zeggen, het zijn van die dingen die ik mezelf ook probeer niet al te vaak meer aandoen, want ik heb zoveel van dit soort gesprekken gevoeld. Ja, ik voel het ook weer helemaal. En Chidem zegt ook later in die documentaire dat je gewoon ook echt een fysieke reactie had ze er in eerste instantie op. En dat had ik al, zeg maar, zonder dat ik erbij was. Ik wil dit ook gewoon heel vaak niet meer. Want het is in rondjes lullen. En er is gewoon dan geen gesprek met iemand mogelijk. Ik vond het echt heel erg teleurstellend. Zo,
Ja, en knap dat zij dit toch heeft gemaakt. Ondanks de, het emotionele werk dat het haar en Maartje heeft gekost. Dus een schouderklopje voor de dames. Heel kort nog eventjes Tits or Us van Linda. Ja, nee, ja, we konden echt niemand vinden. We konden gewoon niemand vinden die zeg maar diverse borsten had. En ja, nee, we hebben heel veel mensen gevraagd, maar we konden ze niet vinden. Goh, er wordt een paar weken later een cover gemaakt met 10 diverse personen met borsten of zonder borsten of afwijkende borsten. Het kan dus wel, Linda. Ja, dat was ook ja, gewoon echt klassiek. Zeg dan gewoon, we hebben het niet goed gedaan. Dit is waar we op zijn uitgekomen. Ik vind dat ook, dat gebeurt ook heel vaak. Hè? Dat mensen dan inderdaad komen, ja, we konden ze niet vinden. Of niemand wilde. Zeg gewoon, luister, want daar heb ik dan meer respect voor. Onder tijdsdruk maken we soms keuzes die niet helemaal divers en inclusief zijn. Zeg dat dan gewoon. Erken het, geef het toe en dan kunnen we verder. Maar als je
ja,
dat
ben ik wel met je eens, Wansi, maar mag ik toch nog even iets minder vergevingsgezind zijn dan? Want ik denk dan wel, ja, dan denk ik, oké, je excuses aanbieden of het erkennen. Ik bedoel, dat vind ik beter dan wat er nu gebeurt. Maar ik heb daar niets, ik koop daar niks voor als je er niet van leert. En dit is niet eerste Linda's eerste leermoment, laten we eerlijk zijn. Dus er gaat daar natuurlijk in het netwerk nog steeds iets niet goed. Ik weet dat ze echt van alle andere dingen wel proberen en ook dat is hartstikke mooi. Maar als je, ik vind dat soort woorden pas echt betekenis krijgen als je er ook vervolgens iets van leert. Dus als je alleen maar zegt, vervelend hadden, dit. Tuurlijk, maar leer er iets van en doe het de volgende keer anders.
Nou ja, we zullen de nieuwe covers afwachten. Op naar wat tips, want die hebben we gelukkig ook. Ik wil eerst even tippen, een serie die ik de afgelopen zomer heb gebinged. Ik keek hem al, maar er is nu een seizoen 3 uit. Dertigers heet die, heb je er wel eens van gehoord?
Ja, ik heb voorstukjes van gezien, ja.
Het is een remake van een Belgische serie over een vriendengroep in Amsterdam. Heel leuke sfeerbeelden van Amsterdam ook tussendoor. Dus dat is leuk om dan te kijken, oh ja, dit herken ik, dat herken ik. En het is, in eerste instantie was het een groep vrienden. Even kijken, je hebt Pieter, Saar, die zijn allebei wit. Je hebt Bart en Lot, zijn allebei wit. Dan heb je Elias en Alex, dat is een wit homostel. En dan had je Veras en Noor. En Noor is Surinaams en Veras, denk ik, Turks. Maar goed, dat is eigenlijk nooit echt aan bod gekomen. En wat ik heel leuk vind van de serie is dat daar dus diversiteit in zit, maar het gaat er helemaal niet over. Dus je hebt dan bijvoorbeeld dat Alex Noor helpt met de boodschappen uitpakken. En dan heeft hij kousenband vast. En dan zegt hij, wat is dit? Zeewier. En dan zegt ze, nee, natuurlijk niet. Dat is kousenband. Weet je wel? En dat is het. Verder, de ouders komen in seizoen 1 ook voor. En dat is heel natuurlijk. Dus het is niet cliché-ouders. Of het moet altijd gaan over dat ze Surinaams zijn of wat dan ook. Helemaal niet. Dus dat vind ik heel leuk. Wat een kleine kanttekening is dat in het tweede en in het derde seizoen Veras niet meer een hoofdrol heeft. Dus ik het idee heb dat er iets meer diversiteit is gezocht in figuranten. Dus dat ze bijvoorbeeld in een café zitten en dan zitten daar ineens allemaal mensen van kleur. En ik mag Babs ook niet vergeten. Nee, en ik vergeet Babs. Babs is Vietnamees. Maar ik denk geadopteerd in de serie. Dat komt ook niet aan, dat wordt niet benoemd, maar dat is volgens mij wel zo. Maar in het echt is ze Vietnamees. En dus het zit qua diversiteit op zich wel snor. En dat is gewoon een leuke serie om te kijken. Dus die wilde ik even tippen. De afleveringen duren niet zo lang. Dus. En ik wil gewoon even shout-out doen aan Joy Wilkins. Want Joy Wilkins is gewoon een te gekke actrice.
Nice. Ja, ik wil nog even de Partner Track tippen. Dat is een serie op Netflix. Het is echt een mega gelikte Amerikaanse advocaatserie met alleen maar mensen dat je denkt, hoe mooi kan je zijn, weet je wel. Dus dat is gewoon, dat hoort daar dan maar een beetje bij. Maar het is wel, het hoofdpersonage is een Aziatisch-Amerikaanse dame. En het gaat dus ook over, het zijn echt van die dingen die heel herkenbaar zijn. Ik denk zeker ook voor biculturele mensen in de corporate scene. Maar ja, dan zijn er diversity galas en dan moet zij ineens de voorzitter zijn. En zij wil maar partner worden. Maar ook hoe hard je daar dan voor werkt en toch geskipt wordt. Maar ook allemaal dingen over werkcultuur. Dus ja, dat is voor mij, ik vind het ondanks de geliktheid is het wel goed gemaakt. En ze zijn natuurlijk ook mega rijk en kunnen van alles, slaan natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, toch een tip. Oké, dan gaan we door naar de volgende tip. Daar wil ik wel even een trigger warning bij afgeven, omdat het over een heel emotioneel en heftig onderwerp gaat, namelijk stilgeboorte. Dus voor de mensen bij wie dat kan triggeren om verschillende redenen. Ik denk dat je de volgende 3 minuten even moet overslaan. Kijk anders ook nog even zetten in de show notes voor de precieze tijden waarin je weer kan verder luisteren. Het gaat om een hele mooie, indringende, maar ook verdrietige en dan toch ook weer hele liefdevolle documentaire van iemand die wij goed kennen, Rowan Blijt. Zij is een paar jaar geleden haar zoontje Amari verloren door stilgeboorte. In haar 38ste week. Een heel heftig verhaal natuurlijk. En zij heeft dat gedeeld in een documentaire. Waarin ze heel veel mensen interviewt. Die daaromheen ook een rol hebben vervuld. Zowel professioneel. Zoals de gynaecoloog en de uitvaartverzorgster. Als natuurlijk familie. Hoe dat is als dat gebeurt. Omdat het... Ja, er wordt denk ik nu, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, wel al ietsje vaker over miskramen gesproken. Dus dat je wat vroeger in de zwangerschap je kindje verliest. Wat natuurlijk net zo heftig is, maar er was natuurlijk heel lang überhaupt een taboe over. Maar het gebeurt natuurlijk ook af en toe dat mensen later in de zwangerschap een kindje verliezen. En ik vind het...
Ja, dat weten we ook van dichtbij, hè? Een goede vriendin van ons, dus...
Zeker, zeker weten. En ja, dat vind ik heel mooi en knap hoe zij haar verhaal daarover nu vertelt. Dus dat is, ja, het is natuurlijk ook heel verdrietig, maar denk ik ook wel, ik vond het ook heel liefdevol om naar te kijken.
Ja, ik heb hem nog niet gezien, omdat ik, over die vriendin, over wie we het hebben, Finny Taylor, die ook een doodgeboren kindje heeft gekregen. Ja, ik twijfel dus of ik hem met haar ga kijken, ook een beetje als support. Of dat ik hem toch al zelf ga kijken. Want het triggert voor iedereen. Als jij dat van dichtbij hebt meegemaakt. Ik zit nu ook gewoon, nu we er weer over nadenken, zelf ook weer. Ja, je gaat toch terug naar het moment dat je zoiets hoort. En de impact die dat inderdaad heeft. Dus echt verschrikkelijk veel respect voor Rowan dat ze dit heeft gekund. En tegelijkertijd, het is echt nodig dat dit soort verhalen ook verteld worden. Omdat mensen geen idee hebben. Ook inderdaad gewoon van hoe dat kan. Maar ook hoe het is voor alle betrokkenen daaromheen en wat jij dan kan doen als omgeving. Dus ja, dat is absoluut een tip.
Ja, ik zit nog even als laatste toevoeging. Waar ik ook aan moet denken is, oud-politica Fatima El-Attik heeft dit ook meegemaakt. Die heeft daar een keer iets heel moois over gezegd. Dat haar moeder zei, zij is dus haar dochtertje toen verloren, dat haar moeder zei, breng haar naar het licht. En dat vond ik zo mooi van, en dat is denk ik wat hier vaak nog, en waar ik het ook met Finny ook wel eens over heb gehad, hè, dat überhaupt dat je niet zegt, hè, dus Rowan zegt ook altijd, ik heb twee zonen, en ze heeft inmiddels ook nog een tweede zoon gekregen. Dat is heel lang natuurlijk helemaal niet zo geweest, het werd best wel stilgezwegen. En dus dit draagt er allemaal aan bij om denk ik dit onderwerp ook in het licht te brengen.
Ja, ook wat Roos Slikker voor elkaar heeft gekregen, hè, dat doodgeboren kinderen ook geregistreerd kunnen worden als zijnde bestaanhebbend. Ja, goed, ondanks dat het een tip is, is het natuurlijk wel een heel heftig verhaal. Even kijken hoor. We hebben nog één tip van onze vaste, vaste geweldige medium One World. Ja, die eeuwig aan de slag blijven met taal.
Ja, ik vind dat heel mooi. Kijk, we hadden het net al eerder over een hoofdredacteur die nul zelfreflectie aan de dag legt. Dat doet One World ook voor zichzelf, vind ik altijd heel goed. Dus zij hadden nu onlangs weer een stuk over migratietaal. En dat zit hem van bepaalde termen als veilige landers en zo die nu gebruikt worden. Tot aan dat er vaak in water wordt gesproken, dus stromen en tsunamis. En wat dat dus ook weer met beeldvorming doet. En zij zijn dan ook altijd heel kritisch richting zichzelf. Van deze termen hebben wij nog gebruikt, maar daar stoppen wij nu mee. En we gaan nu deze termen gebruiken. Ik vind dat ook heel eerlijk richting je lezers. Dat je daar uitleg bij geeft waarom je dat doet. Maar ook dat je jezelf kritisch onder de loep blijft nemen. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn voor menig andere redactie. Nou, en laten we niet vergeten, een tip over onszelf, toch?
Ja, precies. Als laatste, we're saving the best for last. Want wij zijn dus te vinden op Instagram. Yay! En daar delen we niet alleen oude afleveringen of fragmenten van oude afleveringen. Maar ook Bonte Was doet eindredactie. Waarin Zoe aan de slag gaat met koppen, artikelen en ga zo maar door. Die verbeter jij ten goede, zullen we maar zeggen. Of die maak je wat realistischer, waarheidsgetrouwer. Dus als je ons nog niet volgt, doe dat zeker. En deel ons ook vooral op je socials. Want dat helpt ons natuurlijk groter worden.
Yes, ga dat doen. En volgende keer. Dit kortje is namelijk best wel een langertje geworden. Komt er weer een echt kortje. En we hopen dit najaar ook nog één of twee gasten te kunnen verwelkomen weer in onze online studio. Dus blijf ons weer volgen.
Dit was Bonte Was Podcast.
Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast app en laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was Podcast te vinden.
Heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Volg ons dan op Instagram of Twitter via @BonteWasPodcast. Want dan kan je ze daar aan ons doorgeven.
En word natuurlijk vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl/BonteWasPodcast.